Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Pierre van Hedel, directeur-bestuurder van de Rabobank Foundation, is te gast bij ons. En natuurlijk ook onze co-host Annette van Waning is er. En we hebben onze columniste Lonneke Rosa straks weer aan de lijn. Weer een nieuwe aflevering van onze serie over corporate foundations. Waarom doen bedrijven aan maatschappelijk betrokken ondernemen? Welk effect heeft het op medewerkers? En hoe pak je dat nou aan? In deze aflevering van People Power is de Rabobank Foundation te gast. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen, dat is het allerbelangrijkste doel van de Rabobank Foundation. In eigen land en ver daarbuiten. Mensen die hard werken om een zelfstandig bestaan op te bouwen, verdienen hun steun. Financieel en door inzet en expertise van hun netwerk. Pierre van Hedel is directeur-bestuurder van Rabobank Foundation. En onze studio de gast vandaag. Lonneke Rosa heeft weer een prachtige column voorbereid. En als specialist op het gebied van corporate foundations is het altijd prachtig om maar te luisteren. En Annette van Waning die zorgt weer voor de eigen inbreng. Maar ook zo nu en dan met een beetje een pittige vraag tussendoor. Welkom bij People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Welkom bij People Power. Fijn dat je luistert. En fijn dat jullie er zijn. Pierre van Hedel van de Rabobank Foundation en Annette van Waning.
Ja, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Het is weer tijd om het weer over een pareltje van het Nederlands bedrijfsleven te hebben. De Rabobank Foundation. Ik vraag me dan altijd af, ja, hoeveel klanten van de Rabobank weten eigenlijk dat dit bestaat? Wat denk je, Pierre?
Te weinig.
Ja? Ja. Daar moeten we wat aan gaan doen.
Nou, ondertussen weten een hele hoop er wel van. Maar wij vinden altijd nog te weinig. We hebben het echt over... medewerkers kennen de foundation erg goed. Klanten kennen de foundation erg goed. Worden heel vaak via onze lokale Rabobank op de hoogte gebracht van de Rabobank Foundation. Maar het kan natuurlijk altijd nog meer. En zeker ook klanten in het buitenland.
Oké. En waarom is de Rabobank Foundation op aarde?
Eigenlijk om... Het gedachtegoed, zoals de Rabobank lang geleden ooit is ontstaan, om dat op een moderne manier vorm te geven in de huidige samenleving.
Ja.
Zowel in Nederland als verder buiten.
En voor de mensen die er niet bij waren toen de Rabobank ontstaan is en dat gedachtegoed snappen, wat willen jullie bereiken?
Nou, de Rabobank is eigenlijk lang geleden ontstaan doordat, je zou kunnen zeggen, kleine boeren in Brabant en Drenthe zichzelf organiseerden in coöperaties en samen verantwoordelijk waren voor het lenen met elkaar, aan elkaar. En daardoor, ja, individueel waren ze vaak te klein, konden ze zeg maar toch mogelijkheden krijgen om een krediet te verwerven en daardoor misschien een extra koe te kunnen kopen, misschien hun producten op de markt te kunnen verkopen. En dat maakte de kracht van een coöperatie, waardoor samen één zijn mogelijkheden bood aan mensen die het allemaal en niet zo makkelijk hadden.
Samen één zijn. Ja, mooi. Hoe lang bestaan jullie al? Want volgens mij zijn jullie al een hele oude foundation als je terugkijkt.
Ja, concreet 45 jaar.
45 jaar al?
Ja, opgericht door onze lokale Rabobanken in het land. Die gegeven zeiden van wat wij hier in Nederland hebben doorgemaakt. Dat moeten we eigenlijk bij elkaar houden, vasthouden. En dat kunnen we in Nederland en in het buitenland verder, noem het maar even, uitventen.
En zijn jullie daarmee de oudste foundation, weet je dat?
Nou, ik denk het wel. Ik ken er geen die ouder is.
Ja? Annette?
Ja,
hebben ze gewonnen?
Ja, ik denk het wel. Nou, zeker van ons. Nee, maar dat is wel, de Rabobank Foundation is wel een voorbeeld voor veel foundations in Nederland.
Ja.
Over hoe je vanuit je visie en strategie van het bedrijf ook dat kan doorvertalen in je activiteiten van je foundation. En dan ook daarmee heel veel initiatieven ontplooit waarbij je enerzijds je medewerkers betrekt en ook echt iets betekent voor die maatschappij.
Ja, nou, bijzonder dat jullie te gast zijn.
Ja,
hartstikke mooi. Leuk. Jullie horen in deze reeks thuis. Hoe wordt de Rabobank Foundation gefinancierd?
Eigenlijk op drie manieren. Wij krijgen geld van de Rabobankgroep, zou je kunnen zeggen. Dat is deels afkomstig van lokale Rabobanken en wordt een stuk aangevuld door het totaal. Noem het maar even Rabobank Nederland. De tweede inkomstenbron zijn medewerkers, vooral niet te vergeten. Waarin medewerkers 4, 5 euro per maand bijdragen aan de foundation. Dat zijn dus zo'n kleine 7000. En dat wordt verdubbeld door onze raad van bestuur.
Oh.
Maar een steeds belangrijker wordt eigenlijk de bijdrage donaties van klanten. En dan hebben we het over bedrijven, respectievelijk vermogende particulieren. Die zeggen van, nou, dat werk vinden wij zinvol. Sluit aan bij wat wij deden of willen. En wij doneren zeg maar indirect aan de Rabobank Foundation. Via wat wij dan met een mooi woord noemen het Rabobank Foundation Klantenfonds.
Maar medewerkers financieren dus ook mee?
Ja. Ja.
Dat heb ik nog nooit eerder gehoord.
Ja, zeker.
Hoe is dat dan net?
We kunnen daarvoor tekenen en betalen in ons geval 4, 5 euro ja. per maand. En ja, zijn er zo'n kleine 7000.
Zo. En wat doet dat dan met de manier waarop zij betrokken bij zijn bij een foundation? Want ik kan me voorstellen dat ze dan zeggen, ja, weet je, ik financier mee. Dan wil ik ook wel wat te zeggen hebben.
Nou, er zijn een aantal dingen. Het eerste is dat ze soms met eigen projectvoorstellen kunnen komen. Gebeurt overigens niet zo heel vaak. Het tweede is dat ze soms bij projecten die spelen betrokken kunnen worden. Dus bijvoorbeeld als adviseur ingeschakeld kunnen worden.
Mm-hmm.
Maar wat denk ik belangrijker is, dat zij op alle lokale Rabobanken die wij door heel Nederland hebben, ook als ambassadeur werken naar andere personeelsleden, maar vaak ook naar klanten. Dus ze zijn eigenlijk zeg maar onze, ja, je zou kunnen zeggen vertegenwoordigers.
Oké. Okay. Wat je zegt even ambassadeur, hè? Nee, daar ga ik zo naartoe. Want ik denk dat het eerst verstandig is dat de luisteraar ook weet van nou, wat voor hoe ziet een project er dan uit? Dus wat doen jullie dan?
Nou, we hebben eigenlijk drie soorten projecten. In het buitenland, heel dicht zeg maar tegen de roots van de Rabobank aan, steunen we eigenlijk twee type organisaties. Dat zijn spaar- en kredietcoöperaties. Als je het heel plat slaat, zou je kunnen zeggen oude boerenleenbankjes, Raiffeisenbankjes, waarin mensen eigenlijk geld kunnen lenen om product aan te kunnen schaffen. Misschien wel een koe of wat dan ook. En de andere kant zijn boerenproducentenorganisaties. Eigenlijk waarin heel veel mensen samen bijvoorbeeld koffie produceren. Nou, de grote partijen in de markt zijn nooit geïnteresseerd in één zak koffiebonen, maar misschien wel in 1000. Nou, als je nou 1000 boeren bij elkaar brengt en die samen dat product laat vermarkten, ook over zo'n kwaliteitszorg en zo laat plegen,
mm-hmm,
dan beginnen dat interessante partijen te worden. En zo kun je toch door samen dingen te doen meespelen in de markt. En dat soort type organisaties, dus die spaar- en kredietcoöperaties en die producentenorganisaties, die ondersteunen wij in zo'n 23 landen.
Jeetje.
Daarnaast hebben wij projecten zeg maar in Nederland. En in Nederland is natuurlijk ook zelfredzaamheid een heel belangrijk en samen doen een heel belangrijk thema. En daarin hebben we eigenlijk een paar thema's gekozen van organisaties en projecten die wij steunen die een beetje dicht bij het hart van de Rabobank liggen. Dus met name speelt daar bijvoorbeeld sociaal ondernemen. Hè, hoe mensen weer, mm-hmm, aan de arbeid kunnen komen. Die misschien het wat minder getroffen hebben dan jij en ik. En aan de andere kant proberen we ook zeg maar financiële zelfredzaamheid. Een heleboel mensen in Nederland hebben het toch misschien niet allemaal even goed op orde. Nou, dat soort type projecten die daarop inspelen, proberen wij als Rabobank Foundation ook te ondersteunen. Dus dat zijn eigenlijk thema's, dat sociaal ondernemen, financiële zelfredzaamheid en daarnaast nog sport voor mensen die ja, het misschien allemaal niet kunnen betalen en cultuur. Dat zijn organisaties die we ook nog steunen, dat is eigenlijk ons derde thema.
Okay.
Onder het, ja, je zou kunnen zeggen, samenvattende woord van mensen mee laten doen.
En dat is een beetje, dat is eigenlijk de, je gaf het in het begin ook al aan, dat is eigenlijk de grotere noemer.
Ja.
Dat we bij elkaar horen.
Ja.
Annette, jij bent directeur van de Verbeegel Foundation. Jij loopt natuurlijk in dit hele wereldje rond. Sterker nog, het was jouw idee om een reeks te gaan maken over corporate foundations. Hoe kijk jij nou naar de Rabobank Foundation?
Nou, wat ik in het begin al zei, hè, ik vind wel dat de Rabobank Foundation een voorbeeld is voor heel veel foundations. Aan de ene kant omdat ze heel dicht bij hun eigen roots blijven met de dingen die ze doen. En dat ze ook echt midden in de maatschappij staan met de dingen die ze doen. Doordat ze dingen doen lokaal met hun lokale Rabobanken. Maar ook dat medewerkers zelf dingen mogen aandragen en ook daarbij betrokken worden. En tegelijkertijd in het buitenland, dat ze ook daarin heel dichtbij blijven, waar ze ooit vandaan zijn gekomen, wat ze nog steeds in zich hebben. Dus dat vind ik een prachtig voorbeeld van hoe Rabobank Foundation dat doet. En wat ik zelf ook heel bijzonder vind aan de Rabobank Foundation, dat ze altijd bereid zijn tot samenwerken, tot delen van hun kennis en ervaring. En dat hebben we met de Verbeegel Foundation aan de lijve ondervonden, doordat we in Sri Lanka samen met eenzelfde partner samenwerken. Waarbij de ene kant Rabobank Foundation al meer dan 25 jaar partner is vanuit het Sparen Kredietcoöperatie. Mm-hmm. En waar wij met de sociale foundation die daar tegenaan is gezet, een project hebben gebouwd om een community center voor die ondernemers te financieren en te steunen. Dus daarmee sla je eigenlijk met elkaar de handen bijeen. En dat is mede ook mogelijk gemaakt door weer een vermogend particulier die zijn gelden via het klantenfonds beschikbaar heeft gesteld aan de Rabobank Foundation om het mogelijk te maken. Dus eigenlijk is het een soort driehoek samenwerking geworden waar je heel dicht met elkaar echt iets betekent voor mensen in de maatschappij.
Ja, Pierre, zou dat dan niet veel meer moeten gebeuren? Want het lijkt mij dat het in 23 landen projecten doen, dat is ook gewoon veel organisatiewerk.
Ja.
En daar heeft iedereen last van. Iedereen moet dat weer op zijn eigen manier doen.
Het gaat financieel en qua aantallen projecten wel goed. Het kan natuurlijk altijd groter en sneller en meer. Maar wij weten bijvoorbeeld dat we in Nederland, en dat kunnen we meten, komen we straks misschien al even over te praten, als je het hebt over impact, ongeveer zo'n 450.000 mensen bereiken. En in het buitenland 5 miljoen boeren. En dat zijn toch behoorlijke aantallen. Natuurlijk kun je wel zeggen, ja, we willen heel gauw naar 10 miljoen. Maar in Nederland hebben we ongeveer, geloof ik, 50.000, 60.000 boeren. Dat zijn natuurlijk wel grotere boeren. Maar wij bereiken van die producenten er 5 miljoen.
Ongelooflijk.
En dat zijn toch echt substantiële aantallen.
Ja, zeker. Ja. Nee, maar ik vind het voorbeeld zo mooi dat door het netwerk wat jullie al hadden, dat daarmee de Verbeegel Foundation, als ik het goed begrepen heb, veel makkelijker en sneller eigenlijk ook lokaal iets kon betekenen. En ik kan me voorstellen dat heel veel andere foundations dat ook hebben. En jullie hebben dat netwerk al.
Ja, we hebben natuurlijk een aantal mensen hier in Nederland voor ons werken. Maar ik denk nu bij elkaar ongeveer ook, denk ik, een kleine 15 mensen in het buitenland. Dus we hebben een paar mensen lokaal in Kenia. Ik spreek bijvoorbeeld geen Swahili.
Nee.
Maar goed, in India hebben we mensen, in Tanzania, Ecuador, Peru. En dat zijn natuurlijk ook lokale mensen die ook heel goed ingevoerd zijn in de lokale gebruiken, wetgeving van die landen. Waar natuurlijk ook coöperaties opgezet worden.
Ja.
Maar wat natuurlijk wel belangrijk is als je met elkaar goed wil samenwerken, is dat je heel goed van elkaar weet waar je allebei goed in bent. Dat je ook overtuigd van bent dat je heel graag wil samenwerken, dat het ook kan. Maar dat je elkaar niet in de weg gaat zitten. En dat je niet gaat vertellen, ik weet helemaal niks van coöperaties en van boeren af. Maar ik kan wel aan de behoeften voldoen van een coöperatie vrouwen die een gemeenschapscentrum willen. Wat weer niet in de scope zit van de Rabobank Foundation. Nee. Dus je bent echt complementair aan elkaar. En dat is iets waar je wel heel goed naar moet kijken. Je moet elkaar ook niet voor de voeten lopen. Want we hebben ook gesprekken gevoerd over bijvoorbeeld, zouden we in Ghana iets met elkaar kunnen? En dat willen we heel graag. Alleen het moment om daar ook echt een goede kans te hebben, die is er niet of nog niet geweest. En dan gaan we ook niet beginnen als het gevoel er ook niet goed bij is. Dus
dat is heel belangrijk.
Dat vind ik ook bij bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met de FAO, Wereldvoedselorganisatie. Ook daar was in eerste instantie de wens om te zeggen, nou, laten we een hele mooie MOU maken. Nou, dan krijg je papier met 25 handtekeningen.
Een MOU? Je moet me even helpen.
Een memorandum of understanding.
Oh, oké, ja.
En dan krijgen wij spreken een heel mooi papier met heel veel handtekeningen, maar uiteindelijk gebeurt er niets. Dus we hebben ook daar gezegd, eigenlijk wat Annette nog eens een keer benadrukt, laten we eerst heel concrete projecten benoemen, waar goed duidelijk is van wat kunnen jullie goed en wat kunnen wij goed. Nou, in het kader van de FAO was het bijvoorbeeld, wij hebben verstand van geld en van boeren. Zij hebben heel veel verstand, zeg maar, van teeltechnieken en heel veel verstand van de lokale politiek. Nou, als je dat soort dingen nou bij elkaar brengt in bijvoorbeeld zo'n land als Ethiopië, dan sta je samen sterker. Nou, dat soort dingen goed uitdenken van tevoren en dan daarna misschien wel eens een keer een MOU tekenen. Dat is, zeg maar, ook de werkwijze die Annette ook al aangeeft, die wij heel vaak hanteren, die ook met Verbeegel goed werkt.
Ja, mooi. We gaan het zo. Ben ik heel erg benieuwd om het heel concreet te maken. Om nou eens een keer een land te nemen en een project te nemen en te horen wat jullie daar nou precies doen. En dat hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
De Rabobank Foundation. Die is de gast. Pierre van Hedel, directeur-bestuurder van de Rabobank Foundation, is in de studio. En Annette van Waning is mijn sidekick. Zo, ja, goh, wat klinkt dat stoer, hè? Co-host. Dat klinkt zeker chiquer. Ja, we hoorden het net al even. Rabobank Foundation is actief in meer dan 20 landen wereldwijd. Als ik eraan denk, dan word ik al duizelig hoe je dat allemaal organiseert. Dus laten we het maar eens heel erg klein maken, Pierre. Op welk project, ik ga iets een vreselijke vraag stellen, ja. Ik waarschuw je alvast. Op welk project ben je nou echt heel erg trots?
Nou, ik zat even te denken, ik ben op alle projecten trots. Maar ik ben vooral trots, zeg maar, op de mensen die die projecten maken. Ik maak die projecten niet. Wij financieren ze, wij maken ze mogelijk. Maar zijn uiteindelijk natuurlijk altijd de mensen in het land zelf die dat project bemensen, maken en zorgen dat ze meer geld krijgen voor hun producten of de productie kunnen verhogen. Nou, een project wat overigens niet zo goed loopt, maar waar ik wel heel erg trots op ben, is bijvoorbeeld een artichokkencoöperatie in Peru, waar ik net even aan dacht. Nou, dan moet je je voorstellen, allemaal hele kleine boeren, die hebben allemaal een halve hectare land en die verbouwen de artichokken. We hebben ook niet heel veel geleerd andere producten te verbouwen, maar die artichokken, die moeten uiteindelijk de markt opkomen. Heel vaak zie je in dat soort landen dat ze aan de kant van de straat verkopen. Maar goed, uiteindelijk komen daar dan vaak mensen langs die zeggen, ik wil die voorraad wel kopen, maar betalen natuurlijk nooit de hoofdprijs, maar altijd de laagste prijs. Want die boeren weten ook niet wat, zeg maar, die artichokken waard zijn. Nou, door dat soort boeren in een artichokkencoöperatie te organiseren, kunnen ze, zoals ik dat voorbeeld net ook al even gaf, misschien wel met duizenden die artichokken plukken en vervolgens processen. Dus die artichokken die moeten bewerkt worden in blik gestopt worden. In meerdere varianten. Hè. Fransen die willen misschien alleen de harten hebben, of willen misschien vooral de buitenkant hebben. Dus je kunt dan twee productielijnen maken. Dat je zegt, oké, we maken een lijn kleine artichokken met de binnenkant. En een andere lijn met grotere artichokken, met wijze van spreken vooral de buitenkant. En dat gaat dan in blik. Maar dan moet dat wel netjes gebeuren. Want het moet uiteindelijk in Frankrijk, en dan wordt het verkocht via bedrijven als Bonduelle, om maar een voorbeeld te noemen.
Okay.
Wordt uiteindelijk, zeg maar, dit soort producten dan op de markt gebracht. Dus wij proberen dan die hele keten van de kleine boer met een stukje instructie, hoe ze het moeten organiseren, hoe ze misschien ook wel met kunstmest of minder kunstmest of biologische kunstmest om moeten gaan. Dat uiteindelijk naar een fabriek te krijgen, daar wordt het verwerkt, wordt het geprocessed, wordt het getransporteerd, gaat het naar Frankrijk en komt het uiteindelijk in de winkels van Bonduelle terecht. Nou, dat soort, zeg maar, projecten. In dit geval liep het helemaal niet zo goed. Want ze hebben veel te veel regen gehad, waardoor ze uiteindelijk te weinig, zeg maar, productie konden leveren. Was dat een groot probleem. Dus we moesten weer herstructureren met de financiering. Maar dat soort projecten ben ik trots op, dat die boeren uiteindelijk samen in de schappen van Bonduelle in Frankrijk komen te liggen.
Ja, mooi. Ja, en net de contrast is ook zo groot, hè, tussen zo'n klein boertje,
ja,
en zo'n enorme naam, ja, die enorme hoeveelheden, ja, heeft. Ja. Het past gewoon eigenlijk niet, ja, op elkaar, zou,
ja,
je zeggen.
Ja, ja.
En
uiteindelijk past het in die keten heel goed op elkaar.
Ja.
Want ja, we moeten natuurlijk wel weten dat artichokken uiteindelijk geproduceerd worden door kleine boeren, in dit geval in Peru.
Ja.
Maar goed, hetzelfde voorbeeld kan ik ook produceren. De productie van melk. Hè. Melk komt niet uit de fabriek, maar uiteindelijk van een koe.
En ja, uiteindelijk is er een boer, moet je een hoop kinderen nog wel uitleggen, melk, trouwens, hoor.
Precies, ja.
Net als van Ivla.
Ja, die komt ook niet. Nee.
Met een koe.
Nee.
Ja. Hey, en je kunt zelf een zuivelcoöperatie hebben. Hè? Ik bedoel, wij hebben natuurlijk in Nederland Friesland Campina. Maar uiteindelijk is lang geleden, als je denkt aan de zuivel, Friesland Campina ook ooit ontstaan door fusies van kleinere zuivelcoöperaties. Alleen, en die steunen wij dus ook in heel veel landen, heten ze daarna coöperatieve zuivelvereniging de Wilskracht of coöperatieve zuivelvereniging de Volharding. Nou, dat soort namen, daar moet je aan denken, waarin 1000 boeren, 5000 boeren, al hun melk naar, zeg maar, een productieunit brengen. En vandaaruit wordt het dan verwerkt, gepasteuriseerd en uiteindelijk op de markt gebracht. Want één boer kan dat natuurlijk nooit alleen.
En zo'n voorbeeld van zo'n artichokkenproject, hè?
Ja.
Hoe kom je daar dan aan?
Ja, die komen uit. Kijk, op de eerste plaats zijn wij natuurlijk wel, dat klinkt misschien een beetje arrogant, Rabo. Dus we zijn toch wel bekend. Daar past dit hele verhaal overigens ook in onze, wat wij dan een mooi woord noemen, banking for food strategie binnen de Rabobank. Dus heel veel partijen, of het nou ministers van agriculture zijn, of dat het NGO's zijn, of overheden, komen toch heel vaak bij de Rabobank terecht vanwege haar, zeg maar, agrarische kennis, rondom dit soort type vraagstukken. En ja. Komt echt uit alle hoeken en gaat. Het kan ook misschien wel van een of andere religieuze organisatie zijn. Het kan toevallig de buurman of de buurvrouw zijn van een coöperatie die we ooit geholpen hebben. Het kan via contacten in het netwerk misschien wel Verbero Foundation zijn die met een voorstel aankomt.
Ja. En hoe kies je dan? Want ik kan me ook voorstellen dat er te veel op je afkomt.
Ja, wij wijzen behoorlijk wat af. En daar heeft Annette het net ook al even over gehad. Omdat wij een hele sterke focus hebben. Ik zeg altijd heel zwart-wit. In het buitenland houden we ons vooral bezig met boeren en geld. Ik zeg het even heel plat. Dus als mensen bij ons komen van willen jullie HIV-AIDS-programma steunen, zeg ik altijd maar, past niet bij ons. Nee. We hebben misschien één dokter en die werkt bij onze eigen interne arbeidsdienst. En die hebben daar misschien te hard nodig. Dus we gaan dat soort dingen, dat is onze specialiteit helemaal niet. Dus mensen willen ons ook vooral herkennen aan datgene waarin we goed zijn, waarin we sterk zijn, waarin we sterk blijven. Dat is zeg maar wat wij kunnen. Ja. Dus wij doen ook bijvoorbeeld geen sanitatie. En we willen best praten over projecten met water, maar dan is het vaak water als irrigatiemiddel in relatie tot boeren.
Ja, ja. Ja, ja. Mooi. En want ik kijk dat uit Shocker voorbeeld maakt het zo duidelijk voor mij. Hè? Want anders wordt het zo groot en dat kan ik allemaal niet handelen. En wat is dan de rol van jullie foundation? Is dat we geven geld en we houden een beetje in de gaten en dat is het? Of stop je er ook nog expertise in? Collega's die er verstand van hebben? Ja, gaan die daarheen? Of?
Eigenlijk allemaal. Kijk, heel vaak is het zo, als je het een beetje gestileerd uit zou moeten leggen, dan begint zo'n kleine coöperatie doordat boeren zichzelf willen organiseren. Zeggen van, als we het nou samen zouden doen, zouden we dan niet sterker staan? Nou, wij geven dan misschien wel een kleine donatie om zo'n zaak op te starten. Of sturen misschien wel collega Glenn om te adviseren hoe je zo'n coöperatie opricht.
Lijkt me een heel goed idee.
Nou, als een coöperatie dan wat groeit, dan moet je misschien een management informatiesysteem hebben. Moet er afgerekend worden, moeten de leden geregistreerd worden, moeten er zaken uitgedacht worden, moet een businessplan komen. Nou, dan kunnen wij ook misschien wel mensen uit eigen huis, vanuit de Rabobank sturen. Maar heel vaak maken we dan ook gebruik van externe experts die misschien, als je het hebt bijvoorbeeld over melk. We hebben niet zo heel veel zeg maar, praktische melkspecialisten in dienst. Nou, dan gaan we misschien wel naar Friesland Campina. Zouden jullie ons kunnen helpen in dat project bij die organisatie daar bijvoorbeeld in Kenia? Nou, vervolgens gaan al die boeren dan misschien wel een extra koe kopen. Nou, dan kunnen wij ze financieren. Mede op basis van de organisatie die we zelf, zou je kunnen zeggen, een beetje in de benen hebben geholpen.
Dan geven wij
bijvoorbeeld, ik hoop maar even wat, het gaat even niet om de exacte bedragen, maar 1000 boeren die allemaal een koe willen hebben voor zeg maar eventjes €500. Dan geven wij €500.000 lening. En de organisatie, die coöperatie die wij opgezet hebben, die pont dat dan uit naar elke individuele boer. En die €500.000 wordt dan door de coöperatie weer aan ons terugbetaald. Nou, soms moet daar nog wat meer expertise of consultancy bijgebracht worden of ingebracht worden. En dan reizen wij misschien nog eens een keer af, beoordelen het, praten met die organisatie en proberen uiteindelijk, en dat is natuurlijk altijd onze ambitie, die zelfredzaamheid te bevorderen, dat we na bij wijze van spreken een jaar of 7, 9 kunnen zeggen, nou, jullie hebben een goede coöperatie opgezet, nu, je kunt nu zelfstandig financiering misschien wel van een normale bank aantrekken. Je hebt ons eigenlijk niet meer nodig en je staat nu op eigen benen. Nou, heel veel succes en wij gaan op naar een volgend project.
Ja. 7 tot 9 jaar, hè?
Grofweg.
Want ik hoor dan hè, zelfredzaamheid, dat hoor je natuurlijk vaker terug. Maar 7 tot 9 jaar is echt wel langere termijn.
Ja,
dat is niet van hier heb je een keer een zakje geld en veel succes.
Nee, en wij doneren wel wat, maar als je kijkt naar ons totale budget, is dat misschien in het buitenland zeker 20%. En 80% zijn eigenlijk leningen, microkredieten, handelsfinancieringen, bankaire garanties, allemaal dat soort producten.
Ja, en dat zijn producten die je normaal nooit zou afgeven omdat het risico veel te groot is.
Ja, precies. Normale banken stappen hier niet in.
Nee.
Want die zeggen tegen zo'n boer ergens in de binnenlanden van Kenia, ja, ik wil jou misschien wel financieren, maar wat is jouw zekerheid? Heb je een huis? Ja, ik heb wel een huis, maar ja, als je dat moet uitwinnen, wie geeft er wat voor? Ja, niemand. Is het land van jou? Ja, misschien wel, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Ja.
Geeft die koe wel voldoende melk? Ja, dat denk ik wel, maar ik weet het ook niet zeker. Nou,
gisteren nog wel, ja.
Gisteren nog wel, ja.
Ja. Jeetje, wat mooi zeg. Wat een goed idee, Annette, die reeks. Ja.
Maar dit zijn voorbeelden, want je vroeg net naar een voorbeeld in het buitenland. Maar in het binnenland hebben we natuurlijk dezelfde voorbeelden. Om misschien maar een beetje een moeilijk onderwerp te pakken. Ik zou natuurlijk iets kunnen vertellen over een programma thuisadministratie. Wat we doen samen met Nibud en met Humanitas. Maar een veel mooier voorbeeld. Sorry, ook een mooi voorbeeld. Vind ik bijvoorbeeld het project van Not For Sale in Amsterdam. Dat is een organisatie opgericht door een maatschappelijk werkster, zeg maar, in de Rosse buurten van Amsterdam. Die een gegeven moment erachter kwam dat heel veel van die jonge dames die daar werken, die komen allemaal in het kader van de Europese integratie uit Roemenië, Hongarije en dat soort landen. Vinden hier relatief makkelijk werk. Althans onder valse voorwenselen komen ze in de verkeerde sector natuurlijk terecht. Spreken geen taal. En nou, die jonge dame, deze vrouw, die heeft een gegeven moment gezegd van als ik nou die mensen eens probeer uit dat vak te laten komen, waar ze zelf ook wel uit willen, maar waar ze onbedoeld zeg maar ingerold zijn door ze misschien, ja, noem het medewerkster in de catering te maken. En die is ze gaan leren om soep te verkopen, leren om een cursus te volgen om zeg maar hulpkokkin te worden.
Ja.
Nou, ondertussen verkopen ze die soep aan, je zou kunnen zeggen, collega prostituees. Maar wat ze nu ook aan het doen zijn, is een aantal restaurants openen waarin zeg maar deze dames datgene wat ze geleerd hebben ook in de keuken, zonder dat ze zichtbaar zijn voor klanten. Ze kunnen ook niet herkend worden. Mm-hmm. Zeg maar dat kunnen uitproberen. En kunnen leren weer een normaal vak zeg maar uit te oefenen. Nou, ik vind dat een fantastisch project. Dus wij helpen hun met een stukje donatie. Maar ook om zeg maar die, ja, zou kunnen zeggen, sociale restaurants waar je overigens fantastisch kunt eten en echt goed gekookt wordt. En zeg maar dat soort zaken opgepakt worden en mensen weer zelfredzaam worden.
Wauw, ja, te gek. Nou, ik hoor het alweer. Dit uur is veel te kort. Dit,
altijd zo.
Met 23 landen en 45 jaar ervaring gaan we dat natuurlijk nooit redden met de Rabobank Foundation. We gaan straks bellen met Lonneke Rosa, onze expert van de Erasmus Universiteit. En die gaat ons meenemen in de normen en waarden van maatschappelijk betrokken ondernemen. Dat hoor je zo.
Nieuw Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
Elke uitzending die wij maken over corporate foundations is Lonneke Rosa te gast. Zij is onderzoeker aan de Erasmus Universiteit en expert op het gebied van medewerkerbetrokkenheid door maatschappelijk betrokken ondernemen. En elke maand maakt ze een mooie column. Zo ook vandaag, Lonneke.
Dankjewel, Glenn.
Waar gaan we het over hebben?
We gaan het vandaag hebben over de rol van normen en waarden in maatschappelijk betrokken ondernemen.
Nou, ik ben heel benieuwd. Ga je gang.
Dankjewel. Normen en waarden. Daar is onze samenleving op gebouwd. Ze worden vaak in één zin genoemd, maar beide woorden betekenen toch echt wat anders. Normen zijn richtlijnen in een samenleving. Richtlijnen hoe een organisatie en de mensen binnen deze organisatie zich gedragen. En richtlijnen hoe jij je als individu thuis of privé gedraagt. En waarden gaan over datgene wat wenselijk is. Een waarde is iets wat een persoon, een organisatie of een samenleving nastrevenswaardig vindt. Waarden zijn soms heel erg individualistisch. Zo vind ik het steeds belangrijker dat ik bewust consumeer. En dat is helaas nog geen waarde voor iedereen. Maar veel waarden zijn wel collectief van aard. Zo heeft de samenleving een aantal gemeenschappelijke waarden. In Nederland is bijvoorbeeld solidariteit, vrijheid en gelijkheid heel belangrijk. Maar ook organisaties hebben waarden. Zogenaamde kernwaarden, ook wel corporate values genoemd. Deze kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van een bedrijf of organisatie. En blijken ook steeds belangrijker. Zo geeft onderzoek aan dat mensen loyaler zijn, productiever en gelukkiger zijn op hun werk als zij het gevoel hebben dat de organisatie hun waarden deelt. Ook consumenten kopen eerder producten of services bij een organisatie waarin zij hun eigen waarden herkennen. Belangrijk om deze helder te hebben dus. Zowel normen en waarden spelen een belangrijke rol in maatschappelijk betrokken ondernemen. Als we beginnen bij de richtlijnen, betekent dat dat bedrijven richtlijnen kunnen hebben op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, waaraan zij zich als organisatie committeren. Zo hebben veel bedrijven vastgelegd hoeveel geld en andere middelen zij hieraan willen besteden. En daarnaast zijn er veel richtlijnen te bedenken om medewerkers te stimuleren om deel te nemen aan maatschappelijke programma's. Zo kan er gekozen worden voor wat flexibiliteit in de werktijden, of kan er zelfs afgesproken worden dat er een week in basistijd besteed mag worden aan vrijwilligerswerk. Dat is eigenlijk het makkelijke gedeelte. Tenminste, als de baas met deze richtlijnen akkoord gaan. Ingewikkelder wordt het als je wilt sturen op waarden, want waarden zijn lastig te operationaliseren. Zo heeft de Rabobank bijvoorbeeld de kernwaarden respect, integriteit, duurzaamheid en professionaliteit. Dat zijn hele mooie, maar ook hele brede kernwaarden. Op zich is dat logisch, want iedereen moet zich erin kunnen vinden. Zowel degene die er werken, als degene die er zaken mee willen doen. En dit is lastig te operationaliseren, omdat niet iedereen dezelfde betekenis aan deze waarde geeft. En dat maakt het moeilijk om op te sturen. Dat wordt dan ondervangen door het te normaliseren door gedragscodes te maken, maar dat zijn weer regels en niet hetgeen wat vaak heel erg zichtbaar is. Nee, daar is juist maatschappelijk betrokken ondernemen bij uitstek het middel voor. Dit geeft namelijk aan waar je als organisatie voor staat en waar je een bijdrage aan wilt leveren aan de samenleving. Hoe je je waarde dus echt doorleeft. Ook geeft het medewerkers binnen de organisatie de kans om echt te handelen op die belangrijke waarden. En deze combinatie van waarden en ernaar kunnen handelen heeft tot resultaat dat mensen enerzijds gesocialiseerd kunnen worden met de kernwaarden van de organisatie, als ze dat nog niet waren. En voor de anderen geldt het juist dat ze zich nog meer verbonden gaan voelen met de organisatie. Juist omdat ze ervaren dat hun bedrijf inderdaad dezelfde waarden hebben. Maar ook voor maatschappelijke organisaties die werken met bedrijven of corporate foundations is het belangrijk om enerzijds zelf hun waarden duidelijk te formuleren en toch wel even onderzoek te doen naar de waarden van het bedrijf of de corporate foundation waarmee zij werken. Als zij bedrijven en individuen binnen bedrijven kunnen aanspreken op gezamenlijke waarden, gezamenlijk vinden dat iets gewenst is, dan heb je grote kans dat er een samenwerking ontstaat. En daarom zou ik zeggen, ga aan de slag met normen en waarden en vertaal deze naar je mbo-programma.
Nou, dankjewel Lonneke. Dat was weer mooi. Ik kijk even hier in de studio rond. Pierre,
ja,
hoe doen jullie dat?
Nou, die vier thema's, die verbondenheid die Lonneke aangeeft, vind ik wel een hele belangrijke. Die verbondenheid voelen met het bedrijf. Bij ons vertaalt zich die, zoals Lonneke dat aangeeft, in respect, integriteit, duurzaamheid en professionaliteit. Maar als je dat vertaalt naar de Rabobank Foundation waar we het nu over hebben, dan noem ik onszelf ook wel eens een keer de Rabobank op herhaling.
De Rabobank op herhaling. Ja,
wat wij lang geleden ooit bedacht hebben, zeg maar juist bij deze Rabobank, en hoe we dat nu proberen te vertalen naar mensen die het toevallig wat minder getroffen hebben in Nederland of in het buitenland. En daarin kun je tot uitdrukking laten komen, hè, dat respect, wat ik vind dat je moet hebben. Ook voor mensen die het toevallig wat minder getroffen hebben. Dat je ook kiest voor een stukje integriteit. Hè? Dat je je niet laat verleiden om verkeerde dingen te doen. Dat je dat ook professioneel doet. Juist die dingen doen die je kunt. En ook zeggen dat je die dingen die je niet kunt, dat die dan ook niet doet. Als ik bij wijze van spreken nu ineens, ik noem maar even wat HIV-AIDS-programma's, wat ik zo straks vertelde, ga, dan zegt iedereen, wacht even, daar kan
ik niet. Dan snappen ze je niet meer.
Dat snappen ze me niet meer. Wij hebben verstand zeg maar van boeren, geld en mensen samenbrengen, mensen organiseren in coöperaties. En vooral die mensen die het zeg maar wat minder getroffen hebben. Nou, dat zit zeg maar, dat doen we ook duurzaam. In de zin van langjarig, daar heb jij zelf al even wat over gevraagd. Ja. Maar ook zeker, hè, denk bijvoorbeeld aan voorbeelden, dat je denkt van aardappelboeren ergens in de binnenlanden van Indonesië. Duurzaamheid heeft ook te maken met het gebruik van pesticiden. Nou, ook daarvan, hè, duurzaam omgaan met deze wereld. En dat ook in je producten vertalen. Waar ook zeg maar in het Westen, maar ook in andere landen steeds meer om gevraagd wordt. Ook dat proberen wij in onze programma's zeg maar te verwezenlijken. Dus zowel die duurzaamheid als die integriteit als die professionaliteit zijn echt dingen die ons werk in die rauwe behaling proberen terug te laten komen.
Ja, mooi. Lonneke?
Mm-hmm.
Dankjewel. Ik spreek je volgende
tot
maand weer.
Keer.
Ja. We praten straks verder met Pierre van Hedel en met Annette van Waling. Want die is er natuurlijk zoals altijd bij deze mooie uitzending over de Corporate Foundations. En ja, het laatste blokje wil ik altijd weer terug naar datgene wat ik stiekem eigenlijk het meest interessant vind. Hoe betrek je nou bij zo'n prachtig iets als de Rabobank Foundation je medewerkers? Dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg.
Met in de studio Pierre van Hedel van de Rabobank Foundation en mijn bijzonder fijne co-host Annette van Waning.
Die is wat stil vandaag, maar Pierre die heeft zoveel te vertellen.
Ja, nou ja, soms dan, ja. Hè, dan hoef je ook niet zo heel veel te doen. Het is voor mij ook een uitermate ontspannen uitzending. Een paar vragen en de mooie verhalen stromen er vanzelf uit. Pierre, je bent te gast bij People Power. We hebben het over de kracht van mensen in organisaties. Jullie doen prachtige dingen met de Rabobank Foundation. De werken, nou, we hebben het net al even gehad, zo'n beetje tegen de 45.000 mensen bij de Rabobank. Dat zijn er nogal wat. Hoe zorg je nou dat die betrokken zijn bij datgene wat jullie doen?
Dat doen we eigenlijk op een hele hoop manieren. Om er een paar even uit te lichten. Het eerste is dat we toch veel tijd steken in bewustwording. Dus we proberen al onze interne collega's te vertellen wat we doen, waar we mee bezig zijn. En vooral uit te leggen ook waarom we dit doen. Waarom de Rabobank Foundation dat doet, juist binnen de Rabobank of gekoppeld aan de Rabobank.
En hoe doe je dat? Wat laat je ze dan zien,
nou,
voelen, horen?
Om een voorbeeld te noemen, wij hebben pas een intern kookboek uitgebracht. Dat kookboek heet Roots. Dan zeg je Roots, ja, wat een mooie naam. Ja, nou precies. Dat woord geeft eigenlijk aan terug naar de roots van de Rabobank. En in dat kookboek, wat medewerkers gereduceerd kunnen kopen en echt in grote getalen hebben afgenomen, laten we ook zien hoe bij wijze van spreken boeren in de binnenlanden van Peru, zoals wij hier konijnen eten, dat ze daar cavia eten en hoe ze daar gerechten van maken, wat een lokaal product is.
Ja.
Maar ook hoe bij wijze van spreken een cavia coöperatie opgezet wordt, zoals misschien hier wel de coöperatieve eieren club ooit.
Cavia coöperatie,
ja. Dus ja. dat soort type producten. En dan zeggen mensen, dus je creëert een stukje herkenbaarheid van wat we daar meemaken of daar nu zien, hoe dat hier was, hoe het misschien hier wordt. Nou, dat is denk ik het eerste. Dus, en dan merk je ook dat als je dit soort verhalen vertelt aan medewerkers, dat ze allemaal zeggen, dan kom je bij de anderen, wat meer praktische dingen. Hey, kan ik wat bijdragen? En die bijdrage kan dan te maken hebben met een stukje geld, wat medewerkers geven, maar dat is heel plat. Maar het kan ook zijn dat mensen zeggen van, nou, ik wil ambassadeur worden, in de zin van, ik wil dit verhaal van wat de Rabobank en de Rabobank Foundation met name dan is en doet, wil ik verder uitdragen. Kan ik niet materiaal krijgen om dat verder uit te dragen op bijeenkomsten, naar collega's, misschien wel naar klanten. Dat is een tweede.
En dat ambassadeurs vind ik interessant, hè? Want iemand, is daar een soort programma voor?
Ja.
Die mensen worden dan opgeleid om ambassadeur te worden.
Ja, dus wij hebben zeg maar contacten met al die mensen op lokale banken. Heel veel zijn dus lid van wat wij noemen het Rabobank Foundation Medewerkersfonds. En een aantal daarvan selecteren we of bieden zichzelf aan om ambassadeur te worden van dat netwerk. En meer leden te werven, maar de verhalen ook zeg maar uit te dragen en te vertellen. Dat is een tweede ding. Een derde is dat wij zeker ook mensen vragen, daar waar mogelijk, of ze bieden het zelf aan, op grond van hun specialisme ingezet te worden in projecten. Wij spreken, noem het maar eventjes de KVA-coöperatie, zegt er even, we hebben een management informatiesysteem nodig. Nou, daar ben ik geen specialist in. Maar iemand van onze ICT-afdeling kan dat misschien wel heel erg goed begeleiden. Dus waarom zou zo iemand niet, naar bij wijze van spreken, Peru afreizen om zo'n management informatiesysteem te
introduceren? En dat gebeurt ook. Dat dus dan gaat iemand, gaat er een collega van jullie, die gaat naar Peru?
Ja.
Wauw.
Ja, niet in honderdtallen per jaar. Maar juist, want je zou natuurlijk kunnen zeggen van waarom moet je iemand uit Nederland misschien wel weg laten vliegen naar Peru, als je misschien ook een hele slimme rik op een universiteit bij wijze van spreken in Peru zou kunnen vinden. Nou, dat soort dingen proberen we natuurlijk ook. Maar heel vaak proberen we wel ook dit soort mensen in te zetten op grond van hun specialisme vanuit de Rabobank op onze projecten. Dus dat is een tweede ding waarin we dat zeg maar tastbaar kunnen maken. Het derde is dat we ze zeker ook in Nederland inzetten als vrijwilliger op een hele hoop programma's. Mensen willen ook maatschappelijk betrokken zijn bij allerlei zaken. Nou, om een voorbeeld te noemen. Ik heb net al eventjes verteld dat wij bijvoorbeeld met Nibud en met Humanitas het project thuisadministratie hebben. Nou, als medewerkers van de Rabobank zijn natuurlijk uitstekende, noem het maar even, budgetcoaches voor dat soort mensen. Gepensioneerden doen daar bijvoorbeeld ook heel veel aan mee. Dus we hebben echt honderden mensen die dit soort zaken doen om mensen te begeleiden in hun, noem maar even, schuldenproblematiek.
Ja.
Maar het kan ook best zijn dat ze.
En hebben jullie daar dan een. Want medewerkers vrijwilligerswerk is ook gewoon iets wat je afspreekt met elkaar. We hoorden het net al even in het verhaal van Lonneke Rosa. Ja, dat is een norm, hè? Dat je kunt zeggen, nou, je mag zoveel. Is er zo'n regeling?
Zo heel erg voor. De ene baas, om het zo maar even te zeggen, of afdelingsmanager, gaat er wat minder makkelijk mee om dan de andere.
Yeah.
Ik moet zeggen, het inzetten. Laat ik hem anders formuleren. Als je dit soort zaken moet afdwingen via regelingen, en het niet gebeurt vanuit een stukje, zeg maar, echte betrokkenheid, dan werken die regelingen volgens mij nooit. En ik kom binnen de Rabobank, als mensen echt betrokken zijn en afdelingen echt wat willen doen, is er altijd te praten en is er wat te regelen. En ik heb het gevoel dat als je zeg maar dat moet afdwingen via een regeling, dat het niet echt is. En bij ons proberen we althans, is het echt. En als je het niet echt vindt, dan moet je het gewoon niet doen.
Ja, maar je ziet het dan ook niet, die regeling?
Nee.
Oké.
Nee, ik denk ook dat daar wel een ontwikkeling in zit. Het ontwikkelt zichzelf. Want veel foundations die zeg maar, of bedrijven die een foundation willen beginnen, die stellen ook die vraag: moeten we dan een regel? Nou, ik onderschrijf volledig wat Pierre zegt.
Jullie hebben hem ook niet.
We hadden hem en we hebben hem voor de bouwreizen bij de Verbeegel Foundation. Want ja, dan is iemand een week lang weg. Hè,
dus ja, dat
is
iets dan moet je anders. Wel even organiseren.
Maar het, voor programma's in Nederland vragen wij mensen van: wil je meedoen? En als dat dan onder werktijd is, dan is het steeds meer dat bedrijven ook zeggen van: oh, nee, dat is goed, vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen we bijdragen. Dus dat is ook echt een cultuurverandering die je gewoon ook ziet gebeuren. Dat mensen ook zelf zeggen: ik wil iets bijdragen.
Wordt het daar misschien ook niet gewoon bijzonderder door? Dat je er een beetje over nadenkt met elkaar en dat het niet is van: ja, dat hebben we in de CAO afgesproken, dus dat mag ik of daar heb ik recht op. Of...
En ik vind dat als je hier een regel over moet afspreken, wat Pierre zegt, dan is het gewoon, ja, dan heb je het grote risico dat het gewoon een dingetje moet worden. Ja. En het gewoon niet echt intrinsiek is. Terwijl het mooie ervan en de waarde is nou juist dat het intrinsiek gemotiveerd is en echt iets voor elkaar wil doen en met elkaar wil doen.
Ik hoor zelfs bedrijven die er een KPI van hebben gemaakt. Hè, dat er wel genoeg medewerkers vrijwilligersuren gedraaid moeten worden.
Ja, ja. Maar uiteindelijk wil je denk ik ook met medewerkers, en zeker vanuit de ambitie vanuit de Rabobank Foundation, toch ook helpen. Ja, je zou misschien kunnen zeggen de wereld een beetje beter en mooier te maken. En als ik dat moet gaan verwoorden in zeg maar dat je 3,5 dag vrij mag hebben en ik moet dat afkopen met regelingen, dan gaat dat volgens mij niet werken. Uiteindelijk zit er bij ons ook best wel een langere termijnvisie achter, want wij willen natuurlijk meer. We gaan van 7 naar 9 miljard mensen. En die gaan ook, bij wijze van spreken waar ik zo straks mee begon, meer artisjokken eten. Nou, als je misschien bij kunt dragen aan het beter functioneren van de artisjokkencoöperatie, om daarmee ook de wereld te kunnen voelen. Misschien wel de Fransen. Dan zeg ik, nou ja, dan heb je er ook je bijdrage geleverd. En misschien is dat wel helemaal niet te vertalen in dagen, maar misschien wel in langere termijn business, in langere termijn oplossing van de wereldvoedselproblematiek. En dat vind ik past nou heel erg juist bij de Rabobank.
Nou, ja. Volgens mij kun je daar ook heel mooi een combinatie maken. Wat is nou de impact van wat je doet?
Ja.
Want juist op die manier heb je op langere termijn veel meer impact en bijdrage voor de maatschappij of voor een aantal boeren. Zoals bijvoorbeeld in Peru met de artisjokken of bij die cavia-coöperatie. En dat verandert gewoon zo enorm hun leven. Ja. Dat het zonder de Rabobank Foundation dit soort projecten ook echt nooit was veranderd.
Ja, meten jullie dat?
Ja, zeker. Wij meten het in inkomenspositieverbetering. We meten het ook in bijvoorbeeld zeg maar opbrengsten per hectare van het product wat ze verbouwen. En kijken of zeg maar daardoor de productie omhoog gaat. En uiteindelijk gaat het niet zozeer om die productie, maar wel om de inkomenspositieverbetering van die boeren. Maar wij meten zeker ook, vandaar dat ik die getallen noemde van dat we in Nederland bijvoorbeeld 450.000 mensen bereiken. Het voorbeeld wat ik net gaf over dat project in Amsterdam. Uiteindelijk willen wij gewoon graag weten, als er zoveel mensen meedoen in dat soort in zo'n programma, hoeveel komen er uiteindelijk zeg maar uit die verkeerde beroepsgroep keurig, wij spreken als hulpkok als cateraar uit dat vak in zeg maar een, ja, tussen aanhalingstekens een netvak, een normaal vak.
Ja.
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld de Color Kitchen, ken je misschien ook wel als project. Ja. Een aantal restaurants. Nou, wij zien heel graag dat jongeren die in zo'n programma instromen, goed opgeleid worden, dat die na 3, 4, 5 jaar nog steeds zeg maar in dat vak zitten. En uiteindelijk dat die opleiding, wel wij voor een stukje gefinancierd en soms een klein stukje ook gedoneerd hebben, dat we ze zeg maar daarmee eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, van de straat houden en weer naar een normale baan toegeven en zelfredzaam maken.
We zijn bijna aan het eind van het uur. Het gaat snel. Ik denk als ik al mijn dit is de 102e ondertussen, als ik ze allemaal terugluister, dat ik 102 keer heb gezegd dat het uur snel gaat. Maar het is echt zo. Sorry alvast luisteraars als ik mezelf herhaal. Waarmee wil je de luisteraar achterlaten? Want ik kan me voorstellen, die is aan het luisteren. Die denkt, oh wauw, wat mooi. Ik wil eigenlijk ook wel zoiets. Of ik heb een corporate foundation. En hier zit een man die de oudste foundation bestiert. En die het zelf ook al voor mij flink wat jaartjes doen. Wat voor tips zou je luisteraars mee willen geven, Pierre?
Nou, de eerste vraag die ik zou hebben aan luisteraars, als ze geïnteresseerd zijn om zeg maar met ons mee te denken, mee te doen, samen te werken, juist in die dingen waar wij goed in zijn, wat ik uitgebreid heb toegelicht, dan sta ik er altijd voor open.
Oké, dat is mooi op.
Dat is het eerste. Ja. Dus dat kunnen ook klanten zijn die zeggen van: ik wil graag misschien wel financieel bijdragen. Zeker klanten van de Rabobank. Maar mogen ook best anderen zijn.
Ze geeft niet als ze van de concurrentie.
Als ze maar, nee. Als ze maar, zeg maar daarin geloven om zeg maar samen die wereld toch een beetje beter te maken. En samen die productie op te voeren en te zorgen dat iedereen eten krijgt. En ik kreeg zo straks ook de vraag even tussendoor van, ja, jullie steunen zo'n kleine 5 miljoen boeren. Ja, en hoeveel wil je dan nog? Ja, globaal zijn het ongeveer 500 miljoen. Dus we hebben er nog 495 te gaan.
Om maar even, nou, dus er is nog even wat te doen.
Dus wat dat betreft kunnen we nog wel even een tijdje vooruit.
Ja, mooi. Ja, ik vind het mooi. Je vraagt om een tip en je krijgt een uitnodiging. Ja, ja, wat wil je nog meer? Nee, ik vind het goed hoor.
Ja, maar de tip is denk ik, omdat vroeg dat net ook al even. Ik zeg dat wel vaker. Blijf dicht bij je hart. Blijf dicht bij wie je bent. Ga niet lopen flapdrollen door allerlei dingen aan te gaan halen die je niet kunt. Ik vind het soms heel vervelend om te zeggen tegen mensen van, ik kan jullie niet helpen, omdat het gewoon mijn expertise niet is. Omdat het ons domein niet is. En blijf dan ook bij. Daardoor word je heel erg herkenbaar. En herkenbaar, maar wel duidelijk.
Mooi. Schoenmaker, blijf bij je lezen.
Absoluut.
Pierre van Hedel, mag ik jou bijzonder bedanken voor je komst naar de studio. Ik vond het een voorrecht om je hier te hebben. Om te praten over de Rabobank Foundation. Annette, wij hoeven geen afspraak te nemen. Want jij blijft gezellig zitten voor het volgende uur. Aan de andere kant van het uur gaan we in gesprek met Geanne van Arkel van Interface. En Annette van Waning. Zij zijn beide te gast. En ga aan ze vragen hoe je de Sustainable Development Goals. En als je denkt, wat zijn ze dan? Moet je helemaal gaan luisteren. Want dat gaan we uitleggen. Hoe je die kunt inzetten om verder te verduurzamen in jouw organisatie. Dat straks om 4 uur.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl